11, vers 25 tot en met 36. Ja, dat is een heel einde. Maar ik zal snel lezen. Want ik wil niet, broeders en zusters, dat wordt hier vergeten, dat u geen weet hebt van dit geheimenis. Opdat u niet wijs zou zijn in eigen ogen, dat er voor een deel verharding over Israël is gekomen, totdat de volheid van de heidenen is binnengegaan. Ik zal er iets over zeggen, hè? De mysterieuze taal, maar er is blijkbaar een geheimenis met betrekking tot Israël. En zo zal heel Israël, zo heet mijn preek ook, heel Israël behouden worden, zalig worden, staat hier. Zoals geschreven staat, de verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheid heden afwenden van Jacob. Daar heb je Jacob. Dus Jacob, die werd later, toen hij worstelde met God, misschien ken je dat verhaal, in de beek die Jabok, was een gevecht zo. En toen, vanaf die tijd noemde God hem Israël. Strijder Gods, of strijder met God. En zo zal heel Israël zalig worden. Zoals geschreven staat. De verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheid afwenden van Jacob. En dit is mijn verbond van mij met hen, wanneer ik hun zonde zal wegnemen. Ze zijn weliswaar wat het evangelie betreft vijanden vanwege u, maar wat de verkiezing van de Vader betreft, geliefde vanwege de Vader. Want de genadegave en de roeping van God zijn onberouwelijk. Zoals ook u immers voorheen God ongehoorzaam was, maar nu ontferming verkregen hebt door hun ongehoorzaamheid, zo zijn ook zij nu ongehoorzaam geworden, opdat ook zij door de ontferming die u bewezen is, ontferming zouden verkrijgen. Dat is eigenlijk het plan, het idee van God. Want God heeft hen alle in ongehoorzaamheid opgesloten om zich over allen te ontfermen. O diepte van rijkdom, zowel van wijsheid als van kennis van God, hoe ondoorgrondelijk zijn uw oordelen en onnaspeurlijk zijn wegen. Want wie heeft de gedachten van de Heer gekend? Of wie is een raadsman geweest? Of wie heeft hem eerst iets gegeven en het zal hem vergolden worden? Want uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Heb ik deze geest op?
Hij is er dan.
Oké, dankjewel. Ja, nou ja, er werd al net gezegd, hè, er is veel te lezen en te schrijven en te zeggen over Israël vandaag aan de dag. Ja. Speciaal sinds een jaar.
Ja.
En dat beweegt zich eigenlijk, zeg maar, tot tussen twee uitersten. Ook onder christen is er heel veel, gisteren alweer een stuk gelezen of gezien in de christenen vandaag. Gaat er allemaal over. En twee uitersten ook onder christen. De ene groep die zegt, die keurt alles, die neemt het op voor de Palestijnen. Heel fanatiek soms ook. En die keurt alles wat Israël doet zo'n beetje af. En de andere groep die neemt het op voor Israël en die keurt zo'n beetje alles wat Israël doet helemaal goed. En daar in die twee uitersten beweegt het zich vaak tussen. Er zit veel emotie ook bij, dat kan ik me voorstellen, in de tijd van een oorlog. Maar ik denk, ik probeer dan te kijken, wat is het Bijbels fundament? Ik wil nu een paar dingetjes over de Bijbel, uit de Bijbel meenemen, wat God zegt over Israël. En dan denk ik dat het in het hart van God niet zo ver uit elkaar ligt allemaal. God heeft al lang zijn plan, zijn liefde, zijn ideeën klaar liggen. Hij heeft al voorbereid ook om alles bij elkaar te brengen. En dat voor hem allemaal niet zo ver uit elkaar ligt. Daar wil ik zo met jullie iets over zeggen. En niet dat ik dat er is een geheim rondom Israël. Dat blijkt ook wel. Hè. Het houdt ons zo bezig. En niet dat ik dat heb doorgrond. Dat helemaal niet. Maar ik heb wel een paar dingen, die vind ik zo mooi over Israël, wat ik met jullie wil delen. Nou, ten eerste, wat is Israël? Wat is het nou eigenlijk? Als ik zo even in de wandel ga tijdens deze preek, als ik Israël noem, dan bedoel ik gewoon het volk wat in dat land woont daar. Hè? Maar het Bijbelse begrip is veel breder. Hè? Dan in eerste instantie heb je het Israël na geboorte. Abraham, die leefde ongeveer 4000 jaar geleden, 2000 jaar voor Christus. En God was de mensen aan het kwijt te raken. Hè? Die deden de zonde, deden van alles. Was een keer een zondvloed geweest. En toen zei die Abraham, jou zie ik een getrouw hart, een goed hart. Met jou ga ik opnieuw beginnen, met jou en je nageslacht. Dat werd het volk Israël. En daar zijn eigenlijk twee groepen uit. Dus dat is het nageslacht van Abraham, wat ik hier bedoel. Zijn nazaten. Het zijn zijn kinderen. Maar er is een groot deel dat zich van God helemaal niks meer aantrekt. Boeit niet. Het is altijd de hele geschiedenis zo geweest. Vandaag aan de dag zal God weer... Kijk, Israël, dat zie je ook als je daar geweest bent. Nou, het is een hele wereldse troep met cafés en allerlei uitspattingen, weet ik wat. Dat was altijd zo. Vandaag de dag zou God de profeet op afsturen. En die zou zeggen, jullie moeten niet meer de Baals en de Asherah's aanbidden. De God van de macht en de God van de seks en de onreinheid. Dat gebeurt daar volop. En het blijft zo gaan. En God zal ze... Maar God is getrouw, hè, hebben we net gelezen. Hij blijft ze trouw. Elke keer, zoals hij altijd heeft gedaan, trekt hij ze er weer bij. En zij zullen... Uiteindelijk zal die verharding waar we het net over gesproken hebben, zal opgelost worden. En ze zullen aan hem mogen hun het evangelie verkondigen. En ze zullen jaloers gemaakt worden en opnieuw weer bij God komen door Jezus. En er staat dan zo mooi, ze worden geënt weer met de edele olijf. Israël was de edele olijf en wij als christenen zonder Israël, als uit de heidenen, zijn de wilde olijf. En we zijn geënt op die edele olijf. Israël wordt er afgebroken, maar wordt weer opnieuw geënt. Even in kort zo wordt dat ongeveer bedoeld. Nou, dan heb je nog een tweede groep. Dat is ook de Israëli's die wel in God geloven. Dat is heel bijzonder. Die geloven in dezelfde God als wij, maar ze geloven niet in Jezus. Ze hebben Jezus niet aangenomen. Ze geloven in dezelfde God. Ook zij zullen die weg gaan, dat ze jaloers gemaakt worden en opnieuw worden geënt op de edele olijfboom en deel krijgen aan de genade en het leven met God. En dan is er nog een groep, Israël, die wel in Jezus gelooft en daar wonen. En de nageslacht van Abraham. Deze drie zijn allemaal nageslacht van Abraham. Dat zijn wij dus niet. Nee. Niet naar de letter. Maar die geloven wel in Jezus. Maar die zijn nog steeds Joden. En ik heb er een keertje... kwam ik daar op een speciale manier achter. Een beetje schokkend wel. Ik denk, nou, dit zijn toch christenen? Ze worden Messias beleidende Joden genoemd. Het zijn gewoon christenen, net als wij. Toch zijn het ook. Het ligt allemaal zo genuanceerd, hè? Ze zijn toch nog Joden. Ik had een jochie in de klas toen ik in Amsterdam werkte nog, in de Morgenster. En dan moest ik om de zoveel tijd de kinderen thuis bezoeken. En ik had een zoontje van Jeff Fountain, directeur van Jeugd met een opdracht in Amsterdam. Als je bij het zon bent, zie je daar zo God roept u staan. Hè? Daar zit je met een opdracht. En zijn vader die werkte daar. En ik kom op zijn kamertje. Dus daar wilde hij natuurlijk zijn kamertje laten zien, zo'n jochie. En hij zegt, kijk eens op die plank. Er stonden wat dingetjes op de plank. Knuffel of zo, of andere dingen. Ja. En ik kijk op die plank. En ik zie daarnaast die plank, zie ik nog een schilder, een soort portretje staan. En dat was een oorkonde. En ik lees de was van zijn besnijdenis. En ik schrok er een beetje van, echt moet ik zeggen. Op dat moment schrok ik. Hij is christen, hij hoort bij Jezus. En hij is besneden, dat jochie. Omdat zij blijven Jood en volgen nog steeds de wet. Houden zich aan Israël. Dat doen ze van harte dus. Uit zichzelf niet omdat het moet. Maar houden zich aan die wet. Nou, dan is er nog een vierde groep Israël. Wie zou dat zijn, denken jullie? Ja, dat zijn wij. Ik heb met jou gesproken. De Israël uit de heidenen, dat zijn wij. En dat kan ik ook in kort laten zien. Dus Israël na geboorte heb je en dan, wij horen er ook bij. Wat God betreft horen we er helemaal bij. Bij dat volk Israël. Een paar teksten erover. Jezus die zegt in Johannes 10, dat stukje over de goede herder, dan zegt hij, ik heb ook nog andere schapen. Want hij ging eerst het evangelie aan de Joden preken. Hè? Dat was de bedoeling. Maar de kruimels vielen van tafel, die waren voor de heidenen. En later is het omdat de Joden het niet wilden, is het heel vol doorgegaan naar de heidenen, het evangelie, naar ons. Dat wordt ook, is ook zo'n geheim in die Bijbel. Dus een hele, ja, dat, dus de een komt in de plaats van de ander. Uiteindelijk is Jezus in onze plaats gekomen. Hè? Maar plaatsvervanging is een heel bekend principe in de Bijbel. En ja, dus andere schapen, ook die moet ik hoeden, zegt Jezus. Ook zij zullen naar mijn stem luisteren. Dan zal er één kudde zijn. En één herder. Nou, dat ene herder zien we nog niet, maar in Gods ogen is denk ik wel één kudde. Maar nog niet allemaal onder één herder. Maar dat gaat gebeuren. De goede herder. Jezus die voor ons allemaal gekomen is. Nou, dan heb je ook het nageslacht. Van Abraham door het geloof. Dat is ook zo mooi, hè? Dus voor wie op God vertrouwt, zoals Abraham, die is de vader van ons allen. Dus Abraham is ook onze vader door het geloof. Israël is het natuurlijke nageslacht van Abraham. Wij zijn het geestelijke nageslacht van Abraham door het geloof. Want dat is ook zo mooi. Er staat in Genesis 15, vers 6 of zo. Wat werd Abraham tot gerechtigheid gerekend? Niet omdat hij zich aan de wet hield. Zo staat dat daar. Toen was die wet er nog geen eens. Maar omdat hij geloofde. Hij kreeg geen zoon, weet je nog? Hij wilde zo graag een zoon, maar die kreeg hij niet. En niet omdat hij zo goed zijn best deed, kreeg hij die zoon. Maar omdat hij God vertrouwde erop dat hij die zoon geboren zou worden. En dat werd hem tot gerechtigheid gerekend. Dus we hoeven niet heel erg ons best te doen. Maar geloven in God en in Jezus wat hij voor ons heeft gedaan. En dan vind ik het wel een hele mooie. Zijn jullie besneden of niet?
Ja.
Ja. Kijk, het is God nooit bedoeld geweest om die besnijdenis van het vlees. Dat is een beeld ergens van. Eigenlijk van de doop ook. Kijk, dat ook in het Oude Testament zegt God het al. Het gaat maar niet om die besnijdenis van het mannelijk geslacht. Zo gaan ze altijd een beetje een onfris babbeltje. Maar het gaat om de besnijdenis van ons hart. En dat doet de Heilige Geest. Die besnijdt ons hart zodat we andere mensen worden. En dan staat hier heel duidelijk. Jullie zijn ook Joden. Niet hij is een Jood die het uiterlijk is. En de besnijdenis is geen lichamelijke besnijdenis. Maar Jood ben je door je innerlijk, dan hoor je erbij. Bij het volk van God. Het is een werk van de Geest. Niet een voorschrift uit de wet. Mm-hmm. Nou, en ik denk dat God al die groepen, die daarnet op die vorige dia, dat hij dat eigenlijk ziet als een geheel. Samen zijn we gans Israël. Ik kan er nou niet heel veel over zeggen, maar dat is zo, dat is in het hart van God is. Alleen, we moeten nog onder die ene herder. Eén kudde onder Jezus Messias. En toch zijn er spanningen op dat terrein. Hè? Dat is het. We merken daar dat er een hoop spanning is. En ik heb er veel over gelezen. Ik denk veel mensen die denken dat komt onder andere door een paar dingen, maar onder andere omdat zowel Israël zegt wij zijn het uitverkoren volk van God. Ja. Maar wij zeggen het ook. Hè. Israël is duidelijk, hè, uitgekozen. Eén grote verkiezing is dat. En zo, God gaat zomaar door. Maar ook wij zijn een uitverkoren geslacht. 1 Petrus 2 vers 5. Een koninklijk priesterschap. Een heilige natie. Volk God ten eigendom. Dat zijn wij ook. En daar moeten we geen ruzie over maken. Dat is helaas heel erg veel gebeurd. En er speelt ook bij dat de Joden, dat is echt een bijzonder volk. Heel bijzonder volk. Die zijn de beste van allemaal. Het zijn een soort supermensen eigenlijk op deze wereld. En ze krijgen alles voor elkaar. Laatst was er bij ons een monteur. Die was helemaal geen christen. Die zegt, alles wat hier in de wereld gebeurt is allemaal vanwege Israël, zegt hij. Ja. Dus ze krijgen ook al, als je kijkt naar de Nobelprijzen, het grootste percentage, veruit het grootste Nobelprijswinners zijn Joden. Ja. Terwijl het maar een heel klein volkje is. In de middeleeuwen en door de tijd heen waren ze rijk. Ze konden alles. En ze waren vaak bankiers, hè. Ze hadden hartstikke veel geld, dingen lukten. Ja, en ze waren eigenwijs, ze gingen hun eigen weg, ze wilden niet luisteren. Ze bleven, en dat heeft kwaad bloed gezet. Ook Luther, een man gods, hè, Luther, die viel verschrikkelijk over. Hij dacht, nou, de reformatie, Nou, dat aan mijn evangelie zullen ze wel luisteren. Dat deden ze ook niet. En er was zoveel, en eigenlijk zijn we jaloers op de Joden geworden. Terwijl zij eigenlijk jaloers op ons hadden moeten worden. Met de moslims hetzelfde. Kwaad bloed. Mohammed, die kwam met zijn boodschap meteen eerst naar de Joden toe. Eerst naar Jeruzalem. Kom op jongens, dit is wat God zegt. Maar dat deden ze ook niet. Ook Mohammed volgde ze niet. 630, 640 was dat. En er was weer kwaad bloed met de moslims. Overigens, wil ik er ook nog even bij zeggen, in de hele loop van de geschiedenis hebben de moslims de Joden een stuk beter behandeld dan de christenen dat hebben gedaan. Maar allemaal dat kwaad bloed. Ja, en dan uiteindelijk toch wat ik al zei voor het avondmaal. Het past allemaal in het plan van God. God wil de mens weer bij zich betrekken. Hij wil ons verzamelen weer onder één van zijn vleugels. Jeruzalem, christenen, iedereen, alle mensen. Dat het weer één familie, één kudde is. En hij wil in ons midden wonen. En de relatie met God is verstoord, maar God laat het niet verstoren. Hij doet allerlei initiatieven, ontplooit God om ons weer bij zichzelf thuis te brengen, terug te brengen, bij zijn hart te brengen, zodat we weer met hem relatie kunnen hebben tot in eeuwigheid. Heeft hij een geweldig plan bedacht. Ik zei het net al, eerst Israël. En ze waren helemaal afgedwaald, ze hadden een toren gebouwd, dat ze dachten, nou die reikt in de hemel. Daarna, nou, dat was alweer na de zondvloed. En toen ging hij verder met één volk. En dan ging hij wonen in een tent. En dat is zo leuk, de Bijbel eindigt ook met die tent. Openbaring 21, vers 3. Dan komt het hemelse Jeruzalem, daalt uit de hemel neer. En dan zegt Johannes, zegt dan, kijk, de tent van God is bij de mensen. Hij zal onder ze wonen. Dat is zijn enige verlangen om onder ons te zijn. Om bij ons te zijn, in ons midden te leven. Nou, Israël, maar dat... Wees je dat regelmatig af, dat gebeurde al bij de wet, weet je nog. God was dan met donder en wolk en ze zeiden allemaal, Mozes, ga jij maar, wij willen niet. We willen het niet aangaan. Toen kwam God met zijn zoon, met Jezus. Hij was in ons midden, heeft 3 jaar, ja, eigenlijk 30 jaar, onder ons gewoond en laten zien wie God is. Hij heeft zijn liefde uitgestraald. Hij deed goed aan iedereen, genezing, bevrijding. Al zijn liefde van God stortte hij daaruit. En we konden zien wat Gods hart is bij Jezus. Jezus is gestorven namens ons, in die plaatsvervanging. Hij is bij de Vader. En toen was daar de gemeente. En God wil te midden van de gemeente wonen, door zijn geest en in onze harten. Een heel klein kerkje bij elkaar is het, een hele grote gemeente ook. Maar God wil in ons midden zijn. En ja, dat is het hart van God. En zo wil God in ons midden zijn. En dan bid ik voor die eenheid. Hè. Dus ik heb net gelezen over Israël. Dat ook hun, wij hebben barmhartigheid ondervonden. Dat zij het ook gaan ondervinden. Door de genade die ons bewezen is. En als we zo gaan bidden, gaan we onder leiding van Kees doen. Voor Israël. Dan mogen ze zegenen. Dat is ook de opdracht van God om Israël te zegenen. Voor ze te bidden. En dat hebben ze ook hard nodig nou in zo'n oorlog. Veel antisemitisme. En ja, daar mag je ook bij voor de Palestijnen binnen natuurlijk. En voor alle nabestaanden van al dat slachtoffers van het geweld. Dus laten we zo meteen echt de tijd nemen om voor Israël te bidden. Kees, geef ik jou het vervolg.